En geliefde gemeente, dan zijn we dus bij het eind van de reis. En we weten allemaal hoezeer dat bepaalt hoe het onderweg is. Allerlei voorbeelden kunnen nu door uw gedachten gaan. Al zou je alleen al onderweg zijn naar huis. De ene keer kan het je niet snel genoeg gaan. En ik hoef u nu te vertellen waarom. Eigenlijk is je hart al lang thuis voordat je voeten thuis zijn. Omgekeerd kan het ook zijn. Als het niet goed is tussen jou, je vader, je moeder. Of je weet dat er wat opgebiecht moet worden thuis en daar zie je als een berg tegenop. Misschien dat je eerst nog wel 3 rondjes fietst voordat je uiteindelijk de fiets tegen de muur zet. En dan toch maar de keukendeur binnen gaat. Het einddoel, onderweg en hoe dat elkaar beïnvloedt. Daar gaat het ook vanmorgen over als we Jezus reis naar Jeruzalem, als we hem daarop gaan volgen. Dat verkondigt eigenlijk deze boodschap, bekijk de reis vanuit het einde. Deze reis, Jezus laatste reis naar Jeruzalem. En daarbij letten we dus op het reisplan dat hij heeft, want er is sprake van het geschieden als de dagen vervuld werden. Dat wijst op een bepaald plan dat ten grondslag ligt aan deze reis naar Jeruzalem. Vervolgens letten we ook op zijn reisvaardigheid, want hij richt, zo richtte hij zijn aangezicht. En dat is een speciale uitdrukking om aan te geven dat hij zo zich ook door niets en niemand af laat brengen van het doel van zijn reis. Om naar Jeruzalem te reizen. En als tenslotte letten we dus op dat reisdoel. Want het zijn de dagen van zijn opneming. En zo reist hij naar Jeruzalem. Dus Jezus' laatste reis naar Jeruzalem verkondigt ons, bekijk de reis vanuit het einde. Het reisplan, zijn reisvaardigheid en het reisdoel. Het valt zeker in de vertaling die we gelezen hebben nauwelijks op, gemeente, dat we op dit moment meeluisteren naar een woord dat als het ware een heel duidelijke omkeer geeft in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Wij zouden zo doorlezen vanaf vers 50 naar vers 51. Als net in vers 50 geklonken heeft, Jezus zei tot hem, verbied het niet, want wie tegen ons niet is, die is voor ons. En dan lijkt er een simpele mededeling te volgen. En het geschiedde als de dagen van zijn opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. En dan kun je zo weer verder lezen. Toch is dat niet de bedoeling van Lucas. Dit vers is een markeringspunt. Er wordt een gedeelte afgesloten met vers 50 en nu wordt er een gedeelte geopend dat met deze woorden begint en die als het ware de titel vormen voor alles wat er nu gaat komen tot en met hoofdstuk 19 waar dan de intocht in Jeruzalem beschreven wordt. Heel dat middelste gedeelte van Lucas heeft dit opschrift dat Jezus zijn reis richt naar Jeruzalem. Een heel bijzonder moment dus. Een moment om te markeren. Zo hebben we momenten, bijzondere dagen in ons leven. Een kalender waar je hier en daar een kruisje bij zet. Of als je geen kalender meer gebruikt, dan zet je in je mobiel wat. In ieder geval een aantekening bij een bepaalde dag, omdat dat een dag was om nooit te vergeten. Of omdat het een dag is waar je zeer naar uitziet. Wel, de bedoeling van deze woorden is dat we dit moment dus gaan markeren. En dat als u weer eens een keer Lucas 9 vers 51 leest, dat u als het ware een sterretje ziet staan. En dat dan u weer te binnen gebracht wordt, oh ja, dat is waar ook, dit is een bijzonder moment in het leven van de Heere Jezus. Ja, en meteen maar even, als het gaat over een bijzonder moment in het leven van de Heere Jezus. En je zou zeggen, nou ja, een bijzonder moment in het leven van Julius Caesar. Een bijzonder moment in het leven van Napoleon. Een bijzonder moment in het leven van Churchill. Een bijzonder moment in het leven van Jezus. Nou, dat is interessant. Toch denk ik dat we een ander woord mogen gebruiken, niet? Er is geen moment in het leven van de Heer Jezus dat zonder betekenis is voor alle dagen daarna. En trouwens zelfs voor alle dagen. Ook de dagen zelfs van het Oude Testament. Maar even naar ons toe. Deze markeringsdatum zal blijken ook voor ons van onnoemelijk grote betekenis te zijn. Dus zet u gerust alvast dat sterretje neer. En als u nog even wil wachten, en jij ook, doe dat dan maar. Maar dan hoop ik straks toch nog eens bij dat sterretje terug te komen. Dagen worden vervuld. Een uitdrukking die erop wijst dat er iemand is die dat doet. Dagen worden vervuld. U zou ook kunnen zeggen, nou nee, iemand, dat is mij nog helemaal niet duidelijk. Mijn dagen worden ook vervuld door van alles en nog wat. Ja, maar het zal duidelijk zijn als u deze aanduiding leest. Het geschiedde als de dagen vervuld werden, dan wijst dat, ik heb die woorden nu even weggelaten, dus op die bijzondere omschrijving van zijn opneming. Maar als ik u herinner bijvoorbeeld aan wat Lucas schrijft in Handelingen 2 vers 1, dan ziet u dat het echt gaat om een aanduiding van toen en daar, de datum, het moment waarop er iets aangebroken is. Denk aan Handelingen 2 vers 1. Als dezelfde Lucas ook weer zo'n omschrijving gebruikt als het gaat over de Pinksterdag. Het geschiedde als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Waren ze allen eendrachtig bijeen. Er brak dus een bepaalde datum aan. Op iemands klok, volgens iemands agenda, was het nu tijd. Dat wil die uitdrukking zeggen dat de dagen vol geworden zijn. En als die dagen vol zitten, dan komt er een moment, dan gaat er wat gebeuren. Toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd en hier het geschiedde als de dagen van zijn opneming vervuld werden. Vanaf deze dag staat voortaan iedere dag in het licht van zijn opneming. Wie heeft gezegd dat het tijd was? Nu, daar heeft de Heere Jezus al eerder een gesprek over gevoerd. Als u kijkt in hoofdstuk 9 vers 31, dan heeft hij nog niet zo heel veel dagen geleden, ook al kun je uit de volgorde van gebeurtenissen niet meteen met uren of dagen altijd gaan rekenen in het evangelie, maar hier is het heel nadrukkelijk aan elkaar gekoppeld. Lucas 9 vers 31, de welke, en dat gaat over Mozes en Elia, gezien zijnde in heerlijkheid, zeide zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Bij de verheerlijking op de berg heeft zijn vader, die dus ook de woorden laat horen in vers 35, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem, die de vader gezonden heeft als de grote profeten van het Oude Testament, om zo zijn zoon onderwijs te geven in de tijd die aangebroken is om onderweg te gaan naar het doel van zijn reis, doel van zijn komst. En vandaar dat woord reisplan. De Zoon des Mensen kwam niet op aarde, met eerbied gesproken, voor wat tijdverdrijf, om Palestina te verkennen. De reis die hij nu gaat ondernemen richting Jeruzalem, daar ligt een plan aan ten grondslag. En in dat plan en volgens dat plan is er dus een bepaalde tijd aangebroken. De tijd waarop de Vader tegen de Zoon zegt: mijn Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, het is vandaag de dag dat je richting Jeruzalem moet gaan. Dat is de wil van de Vader. Tijd van de Vader. En dan gaat het dus over het plan van de Vader. Dat is het eerste wat deze uitdrukking ons vanmorgen te binnen wil brengen. Welk plan? Waar gaat de reis van de Heere Jezus heen? Ja, naar Jeruzalem. Maar waar gaat die reis dan heen? Welke bedoeling zit er achter deze reis? Is dat niet het heilsplan? Is dat niet wat even later zal klinken in het dankgebed van Jezus in hoofdstuk 10 vers 21? Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Dit heilsplan dat als Lucas zijn evangelie nu schrijft, hij ook kan schrijven over wat al feit geworden is. Handelingen 1 en het geschiedde dat hij voor hun ogen opgenomen werd van hen in de hemel. Dat is uiteindelijk waar het heen gaat. Maar, en dat is voor nu even voldoende, de tijd van de Vader, de dagen werden vervuld, heeft met het plan van de Vader niet zonder meer een reisplan, maar een heilsplan te maken. En ik zeg het expres nu even zo nog, op een of andere manier. En ik heb er geen enkel bezwaar tegen als u het alvast verder invult. Maar op een of andere manier heeft dat te maken met het feit dat de Zoon door de Vader weer welkom geheten zal worden. Dat er, om het anders te zeggen, een geopende hemel zal komen. Opneming. Want, om het maar een keer zo te omschrijven, gemeente, het heilsplan is inderdaad dat plan waartoe de Zoon gekomen is. Om een reis naar huis weer mogelijk te maken, werkelijkheid te maken. De weg naar een vaderhart, de weg naar een vaderhuis. En dat in een wereld die er zelf voor gekozen heeft, ervoor gezorgd heeft. Dat de weg naar dat vaderhuis voorzien werd van een uitgetrokken zwaard. Denk aan de engel met het uitgetrokken zwaard bij de ingang van het paradijs. Waag het niet om zo ooit nog een keer terug te komen. Dat zou wat ons betreft het laatste woord moeten zijn. En het geschiedde. Als de dagen vervuld werden, zo richt hij zijn reis naar Jeruzalem. Daar ligt onnoemelijk veel achter. En er zal nog heel veel opvolgen in het licht van deze woorden. Maar als we nu even halt houden. Vergeet u het niet bij alles wat u leest in het evangelie. Aanbid de Vader in de Zoon. We doen de Vader onnoemelijk veel tekort. Als we het evangelie lezen als alleen maar, en die woorden moet u natuurlijk tussen aanhalingstekens zetten, als alleen maar het werk van de Heere Jezus en als een beeld van wie de Heere Jezus is. Natuurlijk is dat heerlijk waar en zometeen bij het tweede gedeelte over zijn reisvaardigheid zal daar alle nadruk op vallen. Maar vergeten we het niet. Dat voorkomt ook dat we de personen uit elkaar gaan halen. Op het moment dat de Heere Jezus vanuit het noorden, Galilea, nu richting Jeruzalem gaat en straks door Samaria heen zal gaan en zo nog veel zal doen onderweg en zal spreken onderweg, maar in die reis wordt zichtbaar wat de Vader voorgenomen had, wat de Zoon op aarde uitvoert. En waar de Geest zo ook in wil leiden. Is dat iets wat u, jij, wat wij in ons leven doen? Halt houden bij de tekst. En daar ons leren verwonderen. Dat de God tegen wie wij gezondigd hebben, de Vader die wij niet wilden, dat Hij Vader over ons was, dat deze Vader een agenda heeft, een klok heeft, waarop een tijd van het welbehagen is, waarin Hij openbaart: dit heb ik gedacht. Dit was er in mijn hart. Zo onnoemelijk veel. Onbegrijpelijke liefde. Dat Hij zijn Zoon zond als de Zoon des mensen. Niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. Aanbid de Vader in de Zoon. Bewonder het reisplan, het heilsplan. En als u zegt, ja, maar ik weet niet of dat ik daarin zal delen. Ik vind het allemaal wel mooi om te horen. Ik kan ook wel genieten als mensen van een bepaalde reis vertellen en ik verbeeld me dan hoe dat is onderweg. Maar goed, uiteindelijk moet ik dan toch de conclusie trekken, ja, daar zul jij nooit komen. En dat steekt me ook wel. Ik zou het eerlijk gezegd niet erg vinden als het u zeer zou steken, als dit heilsplan weliswaar getoond wordt en als u zou zeggen, ja, maar als ik nou niet deel in dat reisplan, als die reis van Jezus naar Jeruzalem wel goed is voor, ja, ik begrijp, voor zondaren. Maar ik begrijp ook dat het welbehagen is. Dus het zal voor Gods kinderen zijn. Ja. Dus het zal voor de uitverkorenen zijn. Zeker. Maar waar wilt u nu eigenlijk heen dan? Ja, maar dan weet ik dus niet of ik deel in dat reisplan. En of deze reis van Jezus werkelijk wel een reis is waarbij ik een sterretje kan zetten. Als een datum van zo grote betekenis ook voor mij. Zal ik de woorden van Jezus herhalen? Het is voor de wijzen en verstandigen verborgen. Maar het wordt aan de kinderkens geopenbaard. Juist langs die weg zal de geest duidelijk maken dat dit reisplan een reisplan is dat allen omvat. En dan hoef je echt eerst niet te weten of je onder het getal van de verkorenen behoort. Als je tot het getal van de verlorenen behoort, en dat doet u, dan is dit het reisplan dat u ook uitzicht wil geven. Dat u wil aantrekken. Dat u wil lokken. Want dat is omgekeerd. Als dit soort datums, dit soort momenten ons eigenlijk niks zegt en een reisplan van de Vader en een welbehagen van de Vader helemaal geen woorden zijn die aantrekkingskracht in ons leven uitoefenen, wat is dan de ergste zonde die u vandaag kunt begaan? Dat is dat u geen sterretje zet. Omdat u er geen enkel belang bij denkt te hebben. Bij dit reisplan. Bij het welbehagen van de Vader. En natuurlijk zou ik dan veel kunnen noemen over wat de oorzaak ervan is. Maar vraag u zelf dat eens af. Wat zou jij, wat zou u er toch op tegen hebben? Als dit plan ook jouw leven omvatten zou. Doe in ieder geval niet zo dwaas. Dat je dit moment waarop het reisplan van de Vader getoond wordt, dat voor kennisgeving aanneemt. Loop liever mee. Ook als we dan letten op wat hij doet. Als blijkt hoezeer hij als de Zoon zich helemaal overgeeft aan de Vader. En het geschiedde als de dagen van zijn opneming vervuld werden. Het is tijd. Ja, kom er zo aan. Het is tijd. Ja, even wachten nog. Het is tijd. Ja, doe ik straks wel. Het geschiedde als de dagen van zijn opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn reis naar Jeruzalem. Dat is een heel eenvoudige zin en het is een heerlijke zin. Hier hebt u een van de vele zinnen uit het evangelie waarop de volkomen gewilligheid van de Zoon in de overgave aan de Vader als het ware uitgetekend wordt. Zonder slag of stoot, zonder enige bedenking, in volkomen gewilligheid, in volkomen gehoorzaamheid aan de Vader, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. En dat moet u maar gewoon even heel letterlijk opvat. Ik weet het, het is een Hebreeuwse manier van zeggen. En dat is een beeldentaalgebruik. Maar waarom zouden we beeldentaalgebruik ook niet gebruiken om ons dat ook maar wat in te denken? Er wordt natuurlijk gewoon gezegd, dat zal duidelijk zijn. Hij is vastbesloten om naar Jeruzalem te gaan. Hij stelt zijn aangezicht vast. Bij wijze van spreken, hij pakt zijn hoofd, draait het om en wil nu nergens anders meer heen kijken dan naar deze kant, richting Jeruzalem. Wat er dan ook verder gebeurt en wat zal er nog heel veel gebeuren. Het begint al met de verachting zometeen door de Samaritanen. En alles wat daarna komt. Maar één ding weet je zeker. Waar zijn weg ook heen gaat en wat er ook gebeurt, hij heeft zijn aangezicht vastgesteld richting Jeruzalem. Een vaste koers. Zo gaat hij in het spoor dat de Vader hem wijst. Het is ook heel mooi, gemeente, dat Lucas, en wat zit daar ook een mooi stukje zorg in, althans zo proef ik dat dan toch maar, gemeente van de Heere, dat hij, als hij nu gezegd heeft, Lucas 9 vers 51, ja, het gaat richting Jeruzalem en ik ga lezen, want ik wil de reis graag meemaken die hij gaat. Ik heb begrepen dat het een plan is van de Vader en ik wil toch wel heel graag zien hoe dat plan uitgevoerd wordt. En ik wil zo met hem meelopen, Lucas 9, Lucas 10, Lucas 11, Lucas 12 en dan kom ik bij 13. En dan in vers 22 word ik er weer aan herinnerd, als het erom gaat, waar gaat de reis heen? En hij reisde van de ene stad naar de andere stad. Ja, dat had ik meegemaakt. Lerende, ja, dat doet hij. En richtende zijn reis naar Jeruzalem. U bent het niet vergeten, beste lezer, we zijn onderweg naar Jeruzalem. En dan ga ik weer verder lezen en dan kom ik die prachtige gelijkenissen tegen. En dan kom ik in hoofdstuk 17 en alsof de Heere zegt, weet je het nog? In vers 11, en het geschiedde als hij naar Jeruzalem reisde, als hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En dan komen daar mensen tegen, melaatse mensen die dat gebed uitroepen. Jezus, meester, ontferm u over ons. Weet je het nog dat hij onderweg is naar Jeruzalem? Weet je het nog dat hij de gewillige zoon is? Weet je het nog dat hier een en al gewilligheid is in de overgave aan de Vader? Weet je het nog dat iedere stap van de Heere Jezus dan onderstreept, de Zoon des Mensen is niet gekomen om te verderven, maar om het leven te geven? En dan lees ik weer verder en dan kom ik uiteindelijk in hoofdstuk 19 en dan lees ik vers 28, en dit gezegd hebbende reisde hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem en dan volgt de intocht. Ik breek hier af natuurlijk, gemeente. Want er is onnoemelijk veel meer wat dan volgt. Maar dit is voor vanmorgen genoeg. De Zoon die vastbesloten is en het evangelie dat zo op deze manier belicht. Hoezeer de Zoon reisvaardig is, dienstvaardig tot Gods eer. En alweer, als ik een paar lijnen naar ons eigen leven trek. Net heb ik gezegd aan bidden Vader in de Zoon. Zijn dit ook woorden? Zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te rijden. Ik vraag het maar gewoon zo, gemeente, als u deze woorden leest. Zijn dit woorden die in staat zijn om u op uw knieën te brengen? Als u zich dat indenkt, dat hij zo gaat richting de stad waar hij uitgeworpen wordt. Als hij zo vastbesloten is om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Als hij zo niet alleen zijn liefde tot de Vader toont, maar als hij zo ook de liefde toont. Tot allen die door hem tot God gaan. Zo stelde hij zijn aangezicht vast. Dat is de zaligmaker in wie Gods kerk houvast mag vinden. Zo gaat hij over die weg. En als u in gedachten zo meereist. Zo richtte hij zijn reis, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. En u denkt zich dat even wat concreet in. Ik heb u net een korte wandeling gegeven door het evangelie. Misschien is het nog concreter voor die of gene Als u denkt aan het feit dat hij daar vanuit het noorden, Galilea, over de wegen van Palestina, van Israël van toen, richting Jeruzalem gaat. En ik ga geen aantal noemen, gemeente, maar als u zo de voetstappen van de Heere Jezus over de stoffige wegen ziet staan. Ik bedoel, dit is niet een soort verhaal, dit is niet een soort leer in de zin dat het niet hier op deze wereld gebeurd is. Zo richtte hij zijn reis naar Jeruzalem. Dat betekent dat hier op deze wereld zijn voeten gestaan hebben. En dat op die weg daar naar Jeruzalem, dat daar zijn voetafdrukken gestaan hebben. En dat er zo een spoor in deze wereld getrokken is. Een vaste koers richting Jeruzalem. Als ik u nog één keer even uitnodig om die voetstappen te volgen. Waar komen ze terecht? Waar gaan die voetstappen heen? Jullie vinden spoorzoeken leuk, hè? Dat is ook leuk. En dat kun je door middel van briefjes doen. Je kunt het door middel van krijtstrepen doen op trottoirtegels. Je kunt het in een bos nog weer op een andere manier doen. Maar het meest spannend is het als je het niet zozeer met allerlei briefjes doet, maar dat je goed moet kijken in het zand. Zie ik dat hier iemand gelopen heeft en zijn dat de voeten van mijn vriendjes, die ik dus moet gaan zoeken. Dan let je heel goed op waar het spoor heen gaat. Nu, deze tekst in de Bijbel is ook voor jullie bedoeld, dat de Heere zegt, kijk eens waar ik heen ga. En zoek nu eens waar dit spoor terechtkomt. Nou, waar komen we terecht? En je zult zeggen, nou ja, als u geen moeilijkere vragen hebt, dan kan ik het antwoord zo geven. Want hij gaat naar Jeruzalem. Dus ik weet wel waar de Heere Jezus terechtkomt. Ja, en jij weet ook wat daar gebeurde. Ja, dat weet je ook. Want uiteindelijk zeggen deze woorden dat hij zijn leven gaat geven aan het kruis op Golgotha. En ik vind het prachtig als je het zo allemaal vertelt. Maar verder dan dat spoor, waar ik heen wil, is dit, gemeente. Deze voetstappen zijn het geheim ervan. Zo richtte hij zijn aangezicht naar Jeruzalem. Dat deze woorden vanmorgen hier in ons midden klinken. Ik kan het ook omkeren. Als deze woorden niet waar waren, als er nooit de ene voetstap na de ander richting Jeruzalem gegaan was, had hier in de Bethelkerk nooit één woord kunnen klinken van het spoor dat hij wijst richting Jeruzalem. In deze voetstappen, in deze overgave, als u goed kijkt op de wegen van Galilea naar Judea en naar Jeruzalem, ziet u woorden in de voetstappen van de Heer Jezus. En als u de woorden blijft volgen, de voetstappen van de Heer Jezus blijft volgen, en u zet alle woorden achter elkaar, ook dan komt u heel veel tegen. Maar deze woorden dus zeker. Ik ben gekomen. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken. Wat verloren is. Kreeg u er zin in om zo uw treden ook in dit spoor te zetten? Ik weet het, dat is anders als dat Psalm 17 bedoelt. Daar gaat het over de weg van Gods geboden. Maar juist als u deze voetstappen lief kreeg, omdat hij als de gehoorzame zoon de weg van de Vader gaat, dan zult u ook de woorden die in deze voetstappen zichtbaar worden, ook leren. Zal ik het woord gebruiken, omhelzen, lief krijgen? Deze woorden gaan zien als zeer de moeite waard om dat spoor verder te gaan zoeken. Vanmorgen bent u hier. Reisvaardig is hij. De vraag is, werden wij het ook? En dat heeft in ieder geval hiermee te maken. Of dat die voetstappen aantrekkingskracht in ons leven zijn gaan uitoefenen. Of dat de woorden in die voetstappen aantrekkingskracht in ons leven hebben gekregen. Want anders komt er van volgen niks terecht. Het is niet zonder reden naar mijn overtuiging, gemeente, dat ook aan het eind van dit hoofdstuk juist die drie, je zou bijna zeggen, mislukte discipelen. Maar ik wil het eigenlijk helemaal niet zo zeggen. Want alsof wij er zo heel anders soms aan toe zijn. Discipelen onder voorwaarden. Eerst nog dit. Dan nog dit. Eerst iets anders. Ik ga er nu verder niet op in. Maar leest u ze vanmiddag nog maar eens door, die voorbeeld. En dan kom ik nog een keer terug op die eerste vraag. Waarom heb je het reisplan van de Vader niet lief? En ik kan er nu al vastkoppelen. Waarom hebt u de voetstappen van de Zoon niet lief? En omgekeerd. U kreeg geen inzage in het reisplan. Maar de Heere nodigt u wel uit om de voetstappen te volgen. Woord voor woord. Anders gaat het niet. En er zal niemand ooit inzicht krijgen in het reisplan. De wetenschap ontvangen dat hij of zij ook begrepen is in dat reisplan, zonder dat we de voetstappen gaan volgen. Zonder dat we hem in zijn woord gaan volgen. Zonder dat we hem zo ook gehoorzaam leren zijn. Het reisdoel, tenslotte. Want dat is die wonderlijke omschrijving. Het geschieden als de dagen van zijn opneming vervuld werden. En u ziet in uw Bijbeltje ook net boven dit gedeelte staan, tweede aankondiging van het lijden. De eerste aankondiging treft u één bladzij eerder aan, en de volgende aankondiging treft u een paar bladzijden verder aan. Toch is het heel opvallend dat Lucas de hele reis dus plaatst in het licht van het einde. Iedere dag vanaf dit sterretje is een dag van zijn opneming. En dat ziet natuurlijk, ik noemde dat al, op de hemelvaart van Christus. Een soortgelijk iets treft u trouwens ook aan in evangelie naar de beschrijving van Johannes, als het gaat over de verheerlijking of het heengaan. Dan is dat altijd een dubbele manier van spreken. Aan de ene kant verheerlijkt aan het kruis en zo verheerlijkt in het vaderhuis. Nu hier ook. Waar gaat de reis van de Heere Jezus heen? Uiteindelijk naar huis. Opgenomen in heerlijkheid. Zo zingt 1 Timotheus 3 vers 16 het. Waar het me nu om gaat is dit alleen. Alle dagen die u verder leest na Lucas 9 vers 51 is een dag van opneming. En als u zo eens ook op u in laat werken wat er verder allemaal gebeurt richting Jeruzalem, in Jeruzalem. En u zet bij iedere dag erboven, dag van opneming, dag van opneming, dag van opneming. Dat zou je niet zeggen. Als je ziet hoeveel mensen zich van hem afkeren. Oh, je zou het wel even zeggen, jazeker, bij de intocht in Jeruzalem. Nu gaat het gebeuren. Dag van zijn opneming. 3 dagen later. Daar staat hij. Met een bebloede rug. Doornenkroon op zijn hoofd. Speeksel op zijn wang. Dag van zijn opneming. Even later. Als hij als een groot misdadiger aan het kruis hangt. Dag van zijn opneming. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dag van zijn opneming. In het graf. Kijk, zo is de dag van zijn opneming aangebroken. Dwars door lijden, sterven heen. Voor hem zelfs, hellevaart heen. Voor de hemelvaart. Dit is de werkelijkheid in zijn leven. Zo wil de Heere dat we denken aan het leven en sterven van Jezus. Uiteindelijk in het licht van het einddoel. En dat is de werkelijkheid voor allen die in zijn spoor gaan. Dit is het lot van allen die hij over de weg die hij moet gaan, ook doet gaan. Hij trekt ze immers achter zich aan, discipelen. Die zichzelf niet meer laten afschrikken door woorden als, vers 58, vossen hebben holen, vogelen des hemels hebben nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd neerleggen. Omdat ze verder hebben leren zien dan alle aardse gemak en alle materiële welvaart en alles wat hier maar luxe en riant lijkt te zijn en waar je je in zou kunnen nestelen. Het zijn de discipelen die hebben geleerd dat er maar één de eerste kan zijn. Laat de doden hun doden begraven. Het zijn discipelen die vooruit hebben leren kijken. Omdat dat hun enige hoop en verwachting is. Gemeente, Jezus reis naar Jeruzalem heeft dit reisdoel. Om zijn kerk te oefenen. Waarin? Bekijk uw reis vanuit het einde. Ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinde des geloofs, die wegens de vreugde die voor hem lag, opneming, kruis heeft verdragen en schande veracht. En nu is gezeten ter rechterhand van de troon van God. Zo laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats. zijn smaadheid dragende, want we hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Zo preekt de Hebreeënbrief. Zo wijst Gods woord ons de weg. Dat is wat de Heilige Geest leert, gemeente. En dat is de reden waarom deze tekst als een datum is met een sterretje erbij. Als deze reis voor u, voor jou, van onnoemelijke betekenis geworden is. Als we enigszins hebben leren beseffen dat deze reis naar Jeruzalem, dat daar ons hele leven mee gemoeid is, het eeuwige leven mee gemoeid is. Als we zo ook in dit spoor geleid werden en leren. Leren we het? Om vooruit te kijken. Oefenen daarin waar het heen gaat. Opdat als we soms lopen te sloffen over die weg, we nieuwe kracht zouden ontvangen. En als we, dat moet ik er helaas ook eerlijk bij zeggen, ook nog dagen hebben die nota bene voor ieder die de Heere vreest een dag is van opneming. Eigenlijk kun je daar ook helemaal niet bij. Als iemand in dit spoor gaat en hij gaat naar het ziekenhuis. Dag van opneming. Ja, maar niet voor het ziekenhuis. Dag van opneming richting de heerlijkheid. Wat is de dag van mijn begrafenis? Dag van opneming. Wat is de dag dat ik me moe en ellendig voel? Dag van opneming. Wat voor dag is de dag waarop je als moeder het eigenlijk allemaal niet meer ziet zitten? Dag van opneming. Wat is de dag waarop een jongere in Noord-Korea in het strafkamp bezwijkt onder zijn verwondingen? Dan zeker dag van opneming. Maar dat waren al die dagen daarvoor van marteling. Dag van opneming. Dag van opneming. Want hij is er. En zo komen zij er ook. En onderweg nam hij al hun gebreken, al hun zwakheid. Ook die dagen waarop we helemaal geen zicht hadden op dag van opneming op zich. Om ook die zonden mee te nemen naar Jeruzalem. Om zo ook verzoening te doen. Over al dat trage en dat ongelovige in mijn leven. Maar ziet u, want ik moet het afgaan. Wat voor vaste, heerlijke toekomst allen hebben die zo deze leraar leren volgen. Deze Jezus op zijn weg leren volgen. En met geen ander doel werden uw woorden verkondigd over een reisplan, over zijn reisvaardigheid, over dit heerlijke reisdoel. En zo wordt het waar. En wilt u vooral op dat ene woordje letten? Er zitten er hier die dat ene woord in het licht van deze tekst voor zien moeten zien van een dikke streep. Elk hunner. Elk hunner. Zal zo zeker als hij zijn reis richtte naar Jeruzalem in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Amen.